Nogmaals, goedemorgen allemaal, gemeente. Ja, laat ons de diepte zien van uw plan met ons. Dat is nogal een gebed. Ik ga er iets over zeggen, proberen. Ik hoop dat jullie allemaal een Bijbel bij hebben. We gaan iets lezen uit Handelingen 7. Handelingen 7, vanaf vers 54, geschiedenis van Stefanus. Stefanus, het is maar hoe je het uitspreekt. En dat wil ik eerst lezen uit de herziene Statenvertaling. Het gaat over het moment dat hij, Stefanus, de Joodse mensen die daar zijn, eigenlijk beschuldigt van het doden van de Heer Jezus. En in vers 53, dat ze de wet niet in acht genomen hebben. Dat was natuurlijk een behoorlijke beschuldiging aan hun adres. En we lezen dan in vers 54, toen zij, dat zijn dus die Joden, dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover. Ja, broeders, zusters, lieve mensen, toon ons de diepte van uw plan met ons, hebben we net gezongen. Hè? En toch durf ik te zeggen dat heel veel gelovigen totaal onwetend zijn wat betreft Gods plan met hun. Met wat de gemeente is van de Heer Jezus. Wat nou het kenmerk is van deze tijd. Wat het kenmerk is van een christen, van een gelovige. En daarom is ook gezond onderwijs nodig om dat ons, u, bij te brengen. Wat is nou het kenmerk van een christen? En als je dat gaat pakken, hè, als de bedekking als het ware van je hart weggaat, voor je ogen weggaat, dan gaat dat je leven beïnvloeden op een hele bijzondere manier. En dan zal ook Christus en de liefde van God, maar ook de waarheid, niet vergeten, het is de liefde en de waarheid, zichtbaar worden in ons leven. Want God is ook een heilig God. Het is niet alleen de liefde, maar hij is heilig. En die twee gaan altijd samen. De waarheid in liefde, zegt Paulus in Efeze 4. Ik wil iets zeggen vanmorgen over dat einde van het leven van Stefanus of Stefanus. En dan wil ik een aantal puntjes uithalen met als thema het oude is voorbij. Dat Joodse systeem in dit geval, maar voor ons ons oude leven. En zie, het is alles helemaal nieuw geworden. Het christendom is iets volkomen nieuws, iets volkomen totaal unieks. Dat wat God begonnen is in jou en mijn leven. En ik wil eerst iets lezen uit Johannes, twee teksten uit het evangelie van Johannes, alvorens we naar Handelingen gaan. Want ik wil dat toch even duidelijk maken aan jullie. Johannes 1, om te beginnen. En wat zijn we toch rijk met het woord van God, vindt u niet? De Bijbel, het woord van God, dat ons zo duidelijk de gedachten van hem openbaart. Johannes hoofdstuk 1, als u dat even met mij wil opzoeken, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, het oude. Het is voorbij gegaan. En er staat, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen, het nieuwe. Het oude is voorbij, de wet doet dit en je zult leven. Opdrachten, geboden, zodat God tevreden over je is, ik zeg het even heel simpel, is voorbij. En het nieuwe is genade en waarheid. De Vader is geopenbaard in de Zoon, vers 18 van Johannes 1. En de Vader heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus, alles volbracht om jou tot een volkomen nieuwe schepping te maken als jij gelooft in hem die voor jouw zonde gestorven is. Als je niet gelooft in het offer van de Heer Jezus, ben je nog in je zonde, zegt Johannes 8. Dan ben je verloren. Maar als je gelooft in hem, als je je knieën buigt voor de schepper, voor de Heer Jezus, voor degene die jouw zonde gedragen heeft, dan ben je een nieuwe schepping. Het is helemaal nieuw geworden. God ziet jou aan in zijn zoon. Volmaakt. Niet meer, doe dit en dan ben ik tevreden over je, want een mens kon dat niet. Maar ik heb het voor jou volbracht. Neem het aan. En dan ben je een volkomen nieuwe schepping. Dan vind ik volkomen vreugde in jou, omdat je in Christus bent, in de Zoon. Nou, en het hele evangelie van Johannes illustreert, het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Hoofdstuk 2, de tempel van Jeruzalem wordt vervangen door de tempel van zijn lichaam. Johannes 3, de aardse dingen, als ik jullie van de aardse dingen gezegd heb, hoe zul je dan de hemelse begrijpen? Het worden vervangen door de hemelse dingen. Johannes 4, het water van deze wereld, die vrouw had 5 mannen gehad, was met de 6e bezig, wordt vervangen door dat water wat hij geeft. Dat ontspringt tot een bron van het eeuwige leven. Johannes 5, die man ligt daar met allemaal kreupelen. Op de Sabbat, het hele oude systeem wordt vervangen door de stem van de Zoon van God. Wil je gezond worden? En zo gaat het door. Johannes 6, het brood wat de mensen wilden eten om verzadigd te worden, wordt vervangen door het brood dat uit de hemel neerdaalt, de Heer Jezus. Kortom, het nieuwe is Christus, de Heer Jezus. In hem is alles te vinden wat je nodig hebt. En dan de tweede tekst uit Johannes die ik wil lezen, dat is Johannes 7, als je dat wil opzoeken alsjeblieft. Johannes 7, daar staat het eigenlijk al in een notendop wat we in Stefanus straks gaan zien. Johannes 7, dat nieuwe, dat heeft effect. Vers 38. Wie in mij gelooft, dat is de voorwaarde. En het vers daarvoor zegt in vers 37, als iemand dorst heeft, lieve mensen, heb je dorst naar de Heer Jezus. Als je tevreden bent met hoe je zelf bent, dan heb je geen dorst. Als je ziet dat je totaal hem niet kan dienen in je eigen kracht, heb je dorst naar hem, toch? En als je dorst hebt naar de Heer Jezus, dan zegt hij wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Daar ga ik even aan voorbij nu. Er staat stromen van levend water, dat zien we bij Stefanus. Vergeef het hun. Dat is de Heer Jezus, in hem zichtbaar. Stromen van levend water, zegt de Heer Jezus hier, zullen uit het binnenste vloeien. Of zijn binnenste. En dit zei hij, vers 39, over de geest. En nou komt het. Leest u alstublieft mee. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Hier heb je de twee unieke kenmerken van het christendom. Leer mij uw plan, de diepte van uw plan. Dat is, er is een mens in de hemel en er is een goddelijk persoon op aarde, de geest. En die twee zijn uniek. Ik heb maar met één bron, met één doel, met één krachtbron te maken, dat is Christus in de hemel. En ik heb maar op één persoon te vertrouwen op aarde, dat is de Heilige Geest. En die twee zijn juist genegeerd door de christenheid. Want de Heer Jezus is vervangen door allerlei mensen die ons vertellen wat we moeten doen. Dominees, bisschoppen, pausen. En de geest op aarde is genegeerd omdat we allemaal vertrouwen op onze eigen organisatie. Maar deze twee zijn kenmerkend voor jouw leven. Als je er gelooft in de Heer Jezus. Een mens in de hemel in wie ik mijn vreugde heb. En een goddelijk persoon op aarde die ik gewoon moet vertrouwen. De Heilige Geest. Want de geest was er nog niet. Voordat de Heer Jezus verheerlijkt was, was er nog geen christendom. Tuurlijk, mensen werden door de geest gebruikt en geleid in het Oude Testament, maar de geest was er nog niet. Hij woonde nog niet op aarde. Nu wel. Waarom? Omdat er een mens in de hemel is. En waarom is die mens in de hemel? Omdat het werk op het kruis volbracht is. God heeft zijn volkomen vreugde gevonden in het werk op Golgotha. Nou, en nou is het christendom, nou is jouw leven, uw leven als gelovige, eigenlijk dit ene ding, hem te kennen. Wie? Christus. Het gaat veel te veel over God in het algemeen, maar het vindt zijn speerpunt in de Heer Jezus. In hem woont de Godheid, de volheid van de Godheid lichamelijk, in de Zoon. En, nou ja, we gaan het nu niet opzoeken, maar er staat dat we door één geest tot één lichaam zijn gedoopt. We zijn het lichaam van Christus. Hij is in de hemel het hoofd, wij zijn op aarde zijn leden. En als u en ik ons oog gericht houden op hem, op de Heer Jezus Christus, als we onze vreugde in hem voelen en proeven, ja, dan gaat Gods geest, die op aarde is, ons leven leiden. En daarom zegt Efeze 4 ook, ik ga dat nou niet helemaal voorlezen, maar er staat, opdat wij in alles opgroeien tot hem, dat is Christus. Nou, nu gaan we naar Handelingen, naar deze inleiding. Handeling, ik heb het net voorgelezen. Je ziet ook in het boek Handelingen overigens die twee feiten die ik net uit Johannes 7 noemde. Een mens in de hemel, Handelingen 1, een wolk onttrok hem aan hun ogen en de geest op aarde, Handelingen 2. Ja? De geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Handelingen 1, hij werd verheerlijkt, Handelingen 2, de geest kwam op aarde. En wat gebeurt er in het boek Handelingen? Ze spreken allemaal over de geest, nee, over Christus. Over de Heer Jezus. En dan staat er in hoofdstuk 7, wat ik net voor heb gelezen, in vers 55. Hij vol van de Heilige Geest, ziet u? Wat gebeurt er als je vol van de Heilige Geest bent? Gaan er dan allemaal bijzondere dingen gebeuren? Niet altijd. Maar hij hield zijn ogen naar de hemel, dat staat er. En ik wil eigenlijk 7 puntjes noemen uit dit stukje die kenmerkend zijn voor een christen. En dat wat hij letterlijk zag, wat Stefanus letterlijk zag, dat is voor ons geestelijk. Maar de effecten zijn hetzelfde. Namelijk, je had het over de liefde van God, hè? 1 Korinthe 13. Maar die liefde komt pas openbaar als wij leren ons oog te richten op de Zoon. Niet op onszelf, niet op de omstandigheden, maar op de Zoon. Via de Bijbel, het woord van God. Het grote doel van het woord van God is ons de Zoon te openbaren, de heerlijkheid van Christus. Nou, laten we die 7 puntjes bekijken. Het eerste punt is, hij keek omhoog. Er staat, hij hield zijn ogen, vers 55, naar de hemel gericht. Andere vertaling, hij staarde naar de hemel. Een gelovige, een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, het is helemaal nieuw geworden, kijkt omhoog. Wat betekent dat? Zoek de dingen die boven zijn, zegt Colossenzen hoofdstuk 3. Dat betekent, je kijkt niet naar binnen. Zoveel gelovigen die ik ontmoet op Bijbelstudies zijn helemaal ontmoedigd, want ze vinden zichzelf nog te slecht en te zwak. En ja, als ik naar mezelf ga kijken, word ik depressief. Dat moet je niet doen. Kijk naar de Heer Jezus. Verheug je in hem. Want in hem, ik zeg het nogmaals een keer, in hem, zegt Colossenzen 2 vers 10, ben je volleindigd, tot volheid gemaakt, tot volmaaktheid gekomen. Je bent, zegt Hebreeën 4, tot rust gekomen van al je werken. Je hoeft niet meer te proberen God te behagen, je bent volkomen aangenaam in de geliefde. Prachtige vertaling van Efeze 1 vers 6. En God heeft jou aangenaam gemaakt in de geliefde. Hij heeft vreugde in jou omdat je een nieuwe schepping bent. Hij ziet zijn Zoon in jou. Dat is mooi, hè? Dus richt je ogen dan niet op wat je zelf bent, maar op je positie in hem. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dat doet Stefanus ook hier. Kijk ook niet om je heen. Ik heb begrepen dat jullie een moeilijke tijd hebben. Nou, ik kan je vertellen, er zijn heel veel gemeenten die moeilijke tijden hebben. Het is een moeilijke tijd, mensen. Echt waar. En als je om je heen gaat kijken naar wat er allemaal gebeurt, word je ook ontmoedigd. En deze man, Stevenus, was omringd door vijanden. Nou, als hij daarna had gekeken, dan was hij ook heel erg ontmoedigd geworden. Het volk van God, dat zo afgeweken was. Dat notabene moordzuchtige harten had. Maar hij deed het niet. Hij keek omhoog. Nou, kijk jij omhoog of niet? Kijkt u omhoog? Bent u vanochtend begonnen met Heer Jezus? Ik dank u voor wie u bent. Want in u heb ik de Vader mogen leren kennen. Dat is omhoog kijken. Dat is het eerste kenmerk van Stevenus. Het tweede is, hij staarde. Het was niet eventjes omhoog kijken. Er staat in de HSV, hij hield zijn ogen naar de hemel gericht. Een andere vertaling in het Engels zegt, he fixed his eyes on heaven. Kijk, u kunt misschien een glimp gezien hebben van de Heer Jezus. Maar de grote strijd vandaag is, houd je je ogen daar vast op gericht of niet? En allerlei zaken die je kunnen aftrekken van de Heer Jezus, die je hart kunnen vullen. Ja, Paulus zegt, ik heb het allemaal schade gehad vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Filippenzen 3. Hij staarde naar de hemel, hij hield zijn ogen erop gericht. Ja, zeggen de mensen altijd dan tegen mij, ik moet toch ook mijn werk doen en ik moet toch ook mijn verantwoordelijkheid. Ik kan toch niet de hele dag omhoog kijken. Maar dat bedoelt de Bijbel niet. De Bijbel bedoelt dat dat je geestelijke houding moet zijn. In al je praktische, normale, nuchtere zaken. Je oog gericht houden, zoals Paulus dat in Filippenzen 3 zo prachtig beschrijft. Eén ding doe ik. Ik jaag ernaar om hem te kennen. Hij hield zijn ogen op de hemel gericht. Hij wist echt wel van al die zorgen van die gemeente. Hij wist echt wel van alle vijanden. Hij wist echt van de moeite van zijn eigen leven. Maar hij hield zijn ogen gericht op de hemel, op Christus. Nou, het derde punt is, hij zag in de hemel, staat er, ons burgerschap is in de hemel. Er staat, hij hield zijn ogen naar de hemel gericht. De hemel. Niet alleen naar boven, maar naar de hemel. En dat is waar ik mee begon. En jullie zongen net, en ik ook, het toon mij de diepte van uw plan met ons. Wat is dat plan? Nou, zoals de hemelse is, de Heer Jezus, hij kwam. Hij zei, jullie zijn van beneden, ik ben van boven. En God heeft door het offer van zijn Zoon, jullie en mij, bestemd tot een hemels burgerschap. Zodat we straks, als de Heer Jezus komt, zijn heerlijkheid in onze vernieuwde lichamen zullen vertonen tot in alle eeuwigheid. Tot lof en heerlijkheid van zijn genade. Dat is het plan van God met ons. We zijn niet meer van deze wereld. Daar begon ik ook mee, de foto, weet je. Hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Maar hij heeft ons aan zijn Zoon daarboven verbonden. Gezeten in de hemelse gewesten. Dat is het plan. Niet meer van deze wereld. Niet meer je bronnen halen hier beneden. Maar een hemelse roeping. Ken je dat of niet? Kent u dat een beetje? Of zijn je gedachten en al je verlangens nog helemaal gericht op hier beneden? Op je positie, op je huis, op alles wat je allemaal maar kan krijgen, je hobby's. Of is er ook iets wat God in jouw hart heeft gelegd van de Heer Jezus? Paulus noemt het de prijs van de hemelse roeping. Dat is een bijzonder geheim. De gemeente is het helaas een beetje kwijtgeraakt. Heeft zich gezetteld op de aarde. Heeft haar geweten gesust. Een beetje goed doen. Maar ze zijn hun passie en hun liefde voor de Heer Jezus verloren. Ik zeg het even het algemeen. Ja? Ik hoop dat het niet voor jou en voor mij geldt. Nou, het vierde kenmerk is dus, hij keek omhoog, dat is 1. Hij staarde omhoog, dat is 2. Hij zag in de hemel, dat is 3. Niet op deze aarde. En 4 is, hij zag de heerlijkheid van God. Kijk, dat staat in vers 55. Waar is de heerlijkheid van God? Is dat hier beneden? We kunnen in de schepping zijn macht zien en zijn majesteit, maar de heerlijkheid van God, die is in de Heer Jezus. Die staat boven. Wat is de heerlijkheid van God? De heerlijkheid van God zijn al zijn wezenlijke kenmerken. Zijn liefde, zijn genade, zijn heiligheid. Alles wat hij is, is daarboven. Het was op aarde in de tempel, Ezechiël hoofdstuk 9 en 10 en 11. De heerlijkheid ging weg uit de tempel vanwege de zonde van het volk Israël. En toen kwam de Heer Jezus en de heerlijkheid van God was weer terug in Israël. Hij wandelde in de zuilengang van Salomo, Johannes hoofdstuk 10. De heerlijkheid van God was terug in de tempel. En wat zeiden de Joden? Wat deden ze ermee? Ze namen stenen op om hem te stenen. En toen ging hij naar de hemel en de heerlijkheid van God is daar. De volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. In zijn tempel zegt een ieder hem zij de eer, Psalm 29. En hij zag, vijfde punt, Jezus. Het staat er ook zo mooi bij, hè? Hij zag de heerlijkheid van God en Jezus. En Jezus. De enige mens die ooit aan de heerlijkheid van God heeft beantwoord. Wij niet. Wij hebben God onteerd door onze ik-gerichte levens. Hij heeft zijn heerlijkheid beantwoord. Ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. En mijn voedsel is om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Ik heb u verheerlijkt, Vader, door het werk te voleindigen dat u mij te doen hebt gegeven. En als gevolg heeft God hem de hoogste plek in de hemel gegeven. Omdat hij, Jezus, er staat hier niet Christus, maar Jezus, de mens, heeft hem verheerlijkt op aarde als enige. En dan staat er in Johannes 14, de wereld aanschouwt mij niet meer, maar u aanschouwt mij. Zie jij hem of niet? Zie je de Heer Jezus in de heerlijkheid? Die ene mens. Johannes 7, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Nu wel. En het christendom is God op aarde door de Heilige Geest wonend in zijn gemeente en een mens in de hemel. Dat was niet in het Oude Testament en het zal ook niet straks zijn in de grote verdrukking. Maar nu wel. Een mens in de hemel. En jij, u bent met hem verbonden. Richt je oog daarbij alleen op Jezus. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 2. Nou, als je kijkt naar Handelingen hoofdstuk 7, moet u eens kijken in vers 2, dan staat er, hij zei, mannen, broeders, vaders, luister, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. De heerlijkheid van God verschijnt aan een mens op aarde in hoofdstuk 7, vers 2. Maar het hoofdstuk eindigt met de God die zijn heerlijkheid in een mens heeft in de hemel. Dus aan het begin toont hij zijn heerlijkheid aan een mens op aarde. En aan het einde toont hij zijn heerlijkheid in een mens in de hemel. Aan Stefanus. De Heer Jezus. Het zesde punt, broeders en zusters, is hij zag hem staande aan de rechterhand van God. Deze mens is niet alleen jouw redding. Niet alleen jouw doel. Niet alleen jouw vreugde. Maar hij is ook nog eens degene die alle macht heeft. Die alles in zijn hand heeft. Hij zit in de troon van zijn vader, zegt Openbaring 3. Ik weet niet wat voor omstandigheden je bent, welke omstandigheden je verkeert vanmorgen. Misschien ben je ontmoedigd, zou kunnen. Misschien ben je bezwaard door allerlei toestanden in je leven, zou kunnen. Maar lieve mensen, hij is aan de rechterhand van God. Wie zou ons kunnen scheiden van de liefde van God? Alles in zijn hand. Maar dan moet je wel je ogen richten naar boven. Dan moet je wel het geloof daarin hebben. Christus, de Heer Jezus. 1 Petrus 3 vers 18 zegt, die aan Gods rechterhand is heen gegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Volgende week al een avond over Johannes 10. De Heer Jezus zegt, niemand kan ze uit mijn hand rukken. Vers 27. Romeinen 8. Nog dood, nog leven, nog krachten, nog machten. Nou ja, nog toekomstige dingen enzovoort. Nog enig ander schepsel kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in zijn Zoon, de Heer Jezus. Denkt u dat die problemen waar u nu mee zit, dat te machtig is voor hem? Nee. Stefanus werd gestenigd. Daar zitten wij niet in. Wij lijden ook verdrukking in deze wereld. Misschien niet op deze manier, maar wel door alles wat er om ons heen gebeurt. Als u echt van de Heer Jezus houdt, dan zult u ook bedroefd zijn. Door de staat van ons land. Gisteren hadden we een verjaardag van onze dochter en er waren wat tieners. En als je hoort wat deze gasten allemaal op hun mobiel naar elkaar toesturen, dat is onvoorstelbaar. Daar word je bedroefd van. Waar moet dat heen gaan? Zo onrein, zo verschrikkelijk. En toch, hij heeft alle macht. En Stefanus zag het, hij stond alsof hij nog een kans wilde geven aan het volk om hem toch nog aan te nemen, Israël. Maar hij was aan de rechterhand van God. In hem is alle macht. En het laatste punt, hij zag de hemelen, zegt hij dan zelf in vers 56, kijkt u maar mee. Ik zie de hemelen geopend, broeders en zusters. U bent niet onder een gesloten hemel. Maar deze macht, deze kracht, deze heerlijkheid van God is beschikbaar voor u. Waarom? Om nu, vandaag, vertegenwoordigers te zijn van de Heer Jezus. Niet in macht en kracht en allerlei toestanden, maar in zijn liefde. Komen we weer terug op dat punt. Want kijk naar het effect. Stromen van levend water, wat zegt Stefanus? Vers 60. Hij viel op zijn knieën, hij bad voor zijn vervolgers. Paulus zegt hetzelfde in 1 Korinthe 4. Worden wij vervolgd, wij zegenen. Dat is het effect. En hij hield zijn ogen op de Heer Jezus gericht. Heer, reken hun deze zonde niet toe. Dat is liefde. Hoe kan dat nou dat hij dat zegt? Hoe kan het dat hij stromen van levend water uit zijn binnenste liet vloeien? Hoe kan dat? Nou, omdat hij zijn ogen, ik zal ze nog één keer noemen, naar boven richtte, dat is het eerste. Het tweede is, hij hield zijn ogen naar boven gericht, Christus. Het derde was, hij zag in de hemel, niet alleen maar een beetje vaag, maar hij zag echt de heerlijkheid van God in de hemel, wat daar bewerkt is voor jou en voor mij. Hij zag de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God, broeders en zusters, hij is heilig. En hij heeft op het offer, op het kruis, heeft hij uw zonde weggenomen. Gaat het goed of niet? Oh, ik heb hier water voor je. Hoor niet? De liefde van God is volmaakt beantwoord op het kruis. Zijn heiligheid is volmaakt beantwoord op het kruis. Dat is de heerlijkheid van God. Hij is volkomen verheerlijkt in het offer van zijn Zoon. En dat ten bate van ons. Maar het gaat niet om ons, het gaat om hem. Heel belangrijk. Hij zag Jezus. Het vijfde punt. Lieve broeders en zussen, gemeente zijn is heel eenvoudig eigenlijk. Je hebt met twee dingen rekening te houden. Richt je ogen op Christus. En vertrouw nou op de Heilige Geest die hier in ons midden is. Niet op mensen, maar op hem. En dan, hij zag de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. Dat was het zesde. En het zevende was, de hemelen zijn geopend, want het is beschikbaar voor jou en voor mij. Niet om iets voor te stellen in deze wereld, maar om zijn karakter te vertegenwoordigen. En zijn wij niet vaak heel erg ongeduldig, haatdragend, nog lang niet zoals hij. En wij, u, hier, het veerlicht, misschien bent u ontmoedigd. Misschien denkt u, tjonge, waar moet het doorheen, al dat gedoe. Hij is nog steeds naar boven. De geest is nog steeds hier. U kunt nog steeds, zoals Stefanus, uw hemelse roeping verwezenlijken. Zicht op hem. En afhankelijkheid van zijn geest. En dat wil ik ter afsluiting lezen in het prachtige vers in Handelingen 9. Kijkt u maar mee. Want het geldt niet alleen voor Stefanus, het gold toen ook voor de gemeente daar in Israël. Kijk maar mee in vers 31 van hoofdstuk 9. De gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria, dus dat is heel Israël, hadden vrede. En werden opgebouwd. En nou komt het geheim, staat er gelijk achter. Zij wandelden in de vrees des Heren, van de Heer, de mens in de hemel. Hij had het gezag. Hij was het doel. Dus vrede. Eensgezindheid in de gemeente is niet dat we allemaal over alles hetzelfde denken, over elk detail, ja, de doop, dit en dat. Nee, dat je allemaal even blij bent met de Heer Jezus. De vrezen van de Heer, daar gaat het om. En het tweede is de vertroosting door de Heilige Geest. Zie, God op aarde. Die twee dingen in dit ene vers. Stefanus, vol van de Heilige Geest, staarde naar de hemel en de vrucht van de Geest was zichtbaar. Deze gemeente, vrezen van de Heer, that's it. Onderwerp je aan het gezag van de Heer Jezus. Hoe dan? Door de schrift te gehoorzamen. Maar dat kan pas als je vreugde vindt in de Heer Jezus. En staat er dan de vertroosting door de Heilige Geest. En namen in aantal toe. Want als die twee dingen er zijn. En de rest wordt afgewezen. Ik ga er nou maar niet in detail op in. Want dat is volgende komende week. Gaan we een avond in Dokkum houden over alle misleidingen en verleidingen. Vandaag in Nederland. Dat is, ga ik niet allemaal benoemen. Maar juist de weg daarin. Die twee dingen, broeders en zusters, zijn die voor jouw leven realiteit? Even heel persoonlijk. En voor mij. Heeft u echt, echt genoeg aan de hemelse mens daarboven? Heeft u echt genoeg aan hem? Bent u echt van de Heer Jezus? Zijn werk op het kruis is voor mij genoeg. En het tweede is, vindt u echt vertroosting door de Heilige Geest. Want de Geest is gekomen om ons in het werk van Christus te wortelen. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen. Hij zal u leiden tot de volle waarheid. Welke waarheid? Christus. En dat had Stefanus gezien. Ik had nog een citaat in het Engels. Ik zal het proberen te vertalen. Zonder wereldse rijkdom, zonder menselijke belijdenisgeschriften, zonder zichtbare hoofden of leiders, met niets dat aantrekkelijk was voor het oog of voor de menselijke natuur, met niets waarop het vlees zich kon beroemen, jaagden ze hun hemelse roeping na. En hadden ze genoeg aan de Heer Jezus. Met dankbare liederen en overvloeiende blijdschap. Omdat ze op weg waren naar de stad met de fundamenten. Naar de Heer Jezus in de heerlijkheid en de Heilige Geest op aarde. Ik vertaal het even zo snel, maar ik had het in het Engels eronder gezet. Dat was de gemeente. En dat is nog steeds mogelijk. Maar dat vraagt voor jouw hart een keuze. Ben ik bereid om mijn vreugde te vinden in Christus alleen? En ben ik bereid om te vertrouwen op de Heilige Geest? In alles wat ik doe. En dus af te wijzen dat van wat van de mens is, want dat is heel belangrijk. Wil je dat? Dat is de weg. Dat is de weg van het Nieuwe Testament. Het is heel eenvoudig. En toch zo moeilijk. Zullen we samen danken? Vader in de hemel, dank u wel voor deze geweldige getuigen van u. Stefanus, het betekent kroon. Hij heeft zijn kroon ontvangen, Vader. En het is een voorbeeld voor ons in de Bijbel. Om onze ogen te richten omhoog. Niet naar onszelf of om ons heen. Dank u wel daarvoor, Vader, dat hij daar zo in beschreven wordt. Vol van de Heilige Geest. Het is ons verlangen, Vader, om zo iemand te worden. Waarvan de Heer Jezus zegt, stromen van levend water, rivieren van levend water zullen uit het binnenste stromen. De liefde van God, de waarheid van God, zijn geduld, zijn vrede, Zijn blijdschap, zijn goedheid, zijn zachtmoedigheid, zijn vriendelijkheid, zijn geduld, zijn zelfbeheersing. Vader, al die dingen. Het is ons verlangen, Heer. Maar leer ons oog te richten op uw Zoon, de Heer Jezus. Leer onze harten vrij te maken van afgoden. Van alles wat ons bezighoudt, wat onze liefde heeft, wat niet van u is. Heer, en ja, vorm ons naar uw beeld. Tot eer van uw eigen naam. Amen.